Goedemorgen. Van harte welkom in deze kerkdienst. Ook voor de mensen thuis, welkom. Fijn dat we hier op deze manier samen kunnen zijn. Ik heb voor u een aantal afkondigingen. Best al een aantal. Vandaag is het voorbereidingszondag voor het Heilige Avondmaal, wat we volgende week 4 december hopen te vieren. Door de gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd voor oudeling is broeder Johan Penninga. En de bevestiging zal plaatsvinden op deelvolente 15 januari in de morgendienst. Deze zondag willen we van harte feliciteren Masha Abaska. Zij wordt 2 december 8 jaar en Babette Penninga. En zij wordt ook op 2 december, is zij ook jarig en ze wordt 7 jaar. Beiden van harte gefeliciteerd. Komende woensdag, 30 november, is er vanaf 7:30 gelegenheid te spreken met de werkgroep Ambt over het ambt van predikant. Een aantal mensen hebben zich daarvoor al opgegeven, maar ook zonder opgave, u bent nog steeds van harte welkom. En meer informatie kunt u vinden in het kerkblad. Ook op woensdag zal het Moderamen vergaderen en deze vergadering begint om 7:45. Er is een collecte deze zondag in de beide diensten en die is voor de kerk. En vanmiddag is er een regiodienst in Oldehoven en de voorganger is dominee H. van Noord. En dan is er nog een laatste afkondiging, mededeling vanuit de SOOS, de Maassinger, dat is afgelopen week geweest en dat is na deze dienst. Wat meer informatie in de afloop, foto's, et cetera. Dus als u dat wil gaan bekijken, kunt u gerust even blijven zitten. Nou, dit waren er een heleboel. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Ja, de eerste zondag van Advent. En daar gaan we natuurlijk aan het begin van de dienst ook aandacht aan geven. De eerste kaars zal worden aangestoken. En ik wil daarvoor gelegenheid geven aan de twee jongens van groep 8, Jesse en Pieter.
Als het donker is om ons heen, als het in onszelf al nacht lijkt, als de wereld in brand lijkt te staan en onzekerheid ons in de greep heeft, weet dan:
God is licht, in hem is geen spoor van duisternis. Hij is de eerste en de laatste, hij is en was en komt.
Nou, op deze manier kunnen we in ieder geval beleven dat we blij zijn als er licht schijnt in deze wereld. En we gaan met elkaar ook nu zingen het lied God heeft het eerste woord. Daarna volgen foto en zegengroet. En daarna zingen we het tweede couplet van dit lied 513. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij die eeuwig trouw is, nooit loslaat waar hij aan begon. Voor u, voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. En zullen wij samen gaan bidden nu. Heer onze God, trouwe Vader, dank u wel dat we u zo kennen. De God die het eerste woord hebt. U bent de eeuwige God die staat aan het begin van alles, van heel uw schepping. En dank u wel dat u de God bent die trouw blijft aan uw schepping, aan alles wat u hebt gemaakt. Zelfs toen het kwaad in deze wereld kwam, wilde u trouw blijven aan deze wereld, aan de schepping, en hebt u uw zoon gegeven. En hebt u een verlossingsplan, een reddingsplan gemaakt, waar wij nog steeds ook onderdeel van mogen zijn. En dank u wel dat er zo licht schijnt in deze wereld en dat het zo ook mag schijnen in ons leven. En daar bidden we u om. Heere God, geef dat het licht dat er is door de Heere Jezus mag schijnen in ons leven, in ons hart en hier ook onder ons vandaag. En daarom bidden we u om uw geest. Wees met uw geest bij ons. Zegen ons als zometeen uw woord weer open gaat, als we gaan nadenken over dingen die u ons vertelt over licht in deze wereld. En Heer, geef dat als uw woord open gaat, dan inderdaad ook onze harten open gaan. Geef ons uw zegen. Heer, u weet hoe we hier zijn, wat onze omstandigheden zijn. Het kan zijn dat we in heel goede omstandigheden zijn, dat het ons goed gaat, dat we blij zijn met hoe het gaat. Het kan zijn dat we in moeilijke omstandigheden zijn, dat er moeite en verdriet is in ons leven. Soms is het ook een mengeling van beide. Maar Heere God, geef dat in dat alles we toch weer bereikt mogen worden door u. Bemoedigd mogen worden door u. Heer, geeft u zo wat wij nodig hebben deze ochtend. En zegen ons, we bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan zo meteen uit de Bijbel lezen over Bathseba. Dat is waar het vanmorgen over gaat. En voordat we dat gaan doen, mogen de kinderen naar Fonkel gaan. De kinderen die nu Fonkel hebben, we mogen naartoe gaan. Veel plezier met elkaar en tot zometeen. En voordat we gaan lezen uit de Bijbel, uit 1 Samuel of 2 Samuel 11, gaan we met elkaar zingen Levenslicht, een lied wat gemaakt is speciaal voor deze advent. Daar zingen we de eerste twee versen van en daarna lezen we 2 Samuel 11 en laten we daarna zingen Psalm 89 vers 9, 12 en 13.
lees uit 2 Samuel 11. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit, onder leiding van Joab en zijn aanvoerders, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was en men zei hem: dat is Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hetiet Uria. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding naar haar onreinheid was juist verstreken. Daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakten en hoe het er met de oorlog voor stond. Vervolgens zei hij: ga naar huis en ontspan u wat. Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee. Maar Uria ging niet naar huis, hij bleef slapen in het poortgebouw bij het paleis, bij de knechten van zijn heer. Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem: u hebt toch een lange reis achter de rug, waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria antwoordde: de ark en het leger van Israël en Judea zijn ondergebracht in hutten. Op het bevelhebber Joab en zijn manschappen bivakeren in een open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft, dat doe ik niet. David zei tegen Uria: blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan. Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem. De dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toch ging Uria 's avonds niet naar huis, maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer. De volgende morgen schreef David Joab een brief, die hij aan Uria meegaf. In de brief stond: stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt. Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was en stelde Uria juist daarop. De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David en ook Uria vond de dood. Joab liet aan David verslag uitbrengen van de strijd en beval de bode: als je de koning het hele verloop van de strijd hebt verteld en als hij dan woedend tegen je uitvalt, waarom hebben jullie zo dicht bij de stad gewaagd? Jullie konden toch weten dat ze vanaf de muur zouden schieten? Zijn jullie soms vergeten hoe Abimelech, de zoon van Jurebeset in Thebes, aan zijn einde is gekomen? Een vrouw heeft hem toen vanaf de stadsmuur een maalsteen op zijn hoofd gegooid, zodat hij stierf. Waarom hebben jullie dan zo dicht bij de muur gewaagd? Dan moet je zeggen: ook uw bevelhebber Uria is omgekomen. De bode ging naar David en vertelde hem alles wat Joab hem had opgedragen. Hij zei tegen David: onze tegenstanders waren sterker dan wij en deden een uitval naar ons. We dreven ze terug tot voor de poort. Maar toen namen de boogschutters ons vanaf de muur onder schot en sneuvelden er soldaten van de koning. Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen. David droeg de bode op om tegen Joab te zeggen: u moet er maar niet te slecht over oordelen. De oorlog eist nu eenmaal zijn tol. Houd moed. Heropen de aanval op de stad en maak haar met de grond gelijk. De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan.
We zullen zo meteen naar de preek gaan zingen. Opwekking 595, Licht van de Wereld. Ja, we gaan dus vanmorgen hebben over Batseba, vrouw van Uria. En zij wordt ook genoemd in dat geslachtsregister in Matteüs 1. Hè, voordat Matteüs gaat vertellen over de geboorte van de Heer Jezus en wat er allemaal gaat gebeuren met de Heer Jezus, begint hij met een geslachtsregister. En daar staat ook dit: David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Die geslachtsregisters, ja, wij vinden die vaak heel saai. En dat zijn ze natuurlijk eigenlijk wel. Het zijn gewoon ruitjes namen. Hè? Die verwekte die, die verwekte die, die verwekte die. Niet per se een heel spannend verhaal. In de tijd van de Bijbel hechten ze wel veel belang aan geslachtsregisters, aan stambomen. Om aan te geven dat iemand bijvoorbeeld van een belangrijke afkomst was. Dat dan duidelijk werd gemaakt, bijvoorbeeld ook in biografieën, in levensbeschrijvingen van koningen, dat duidelijk werd gemaakt van ja, maar deze koning die stamt af van een belangrijk koningsgeslacht. Dus in die tijd was dat best belangrijk. En zo zal Matteüs ook hebben willen duidelijk maken dat de Heer Jezus best van goede koninklijke afkomst was. En hij gaat over de Heer Jezus vertellen. En wat hij dan gaat vertellen is helemaal niet zo koninklijk. Dat Jezus in een stal wordt geboren, in een dierenverblijf, niet in een paleis. En de eerste levensjaren groeit hij niet op in de stad, de hoofdstad Jeruzalem, maar in het plaatsje Nazareth. Het is allemaal niet zo heel erg koninklijk. Maar Matteüs begint met dat geslachtsregister en maakt zo duidelijk, ja, maar dit is wel de koning, de beloofde nakomeling van David. Vandaar dat geslachtsregister. En wat dan opvalt in dat geslachtsregister is dat er ook de namen van vier vrouwen in voorkomen. En één daarvan is dus de vrouw van Uria, Batseba. En ja, bij haar zullen we dus vanmorgen stilstaan. Nou, als je zo leest over Batseba, zoals we dat net hebben gedaan, dan lijkt zij een speelbal te zijn van de machtige koning David. Ze wordt misbruikt door koning David. Een speelbal. Misschien heb jij dat gevoel ook wel eens, dat je een speelbal bent. Speelbal van andere mensen of speelbal van het lot. En zo noemen we dat wel eens. En daarmee bedoelen we dan van, ja, er overkomt je van alles en nog wat waar je geen invloed op hebt, maar waar je het wel heel moeilijk mee hebt en dat moet je ook allemaal maar ondergaan. Dat gebeurt allemaal maar, speelbal van het lot. Ik sprak dus een man die zei, ja, ik heb meegemaakt dat mijn moeder overleed toen ik nog heel jong was. En vanaf dat moment vond ik het heel moeilijk om nog in God te geloven. Ik voelde mij een speelbal van wat God allemaal maar liet gebeuren in mijn leven. En ja, als God dan dat soort dingen laat gebeuren, nou, dan vind ik het nog moeilijk om nog in hem te geloven. En misschien heb jij dat ook wel eens gedacht. Als God dit laat gebeuren of dat soort dingen laat gebeuren, hoe kan ik dan nog op hem blijven vertrouwen? Als je voor het gevoel een soort van speelbal bent in zijn goddelijke, ondoorgrondelijke plannen. Speelbal. Dat was Batseba. Speelbal van David. En David is op dat moment op het toppunt van zijn macht gekomen. Hij heeft het zuidelijke en het noordelijke rijk heeft hij tot één rijk weten te brengen. Een koninkrijk, Jeruzalem, heeft hij tot hoofdstad van dat rijk gemaakt. En zijn paleis prijkt inmiddels vier zo tegen de helling, op de helling van Jeruzalem. En door de ark naar de stad te halen, wordt Jeruzalem het religieuze centrum ook nog. Op militair vlak boekt hij het ene succes na het andere succes. En om het dan nog af te maken, heeft God door de profeet Nathan laten weten aan David: jouw koningschap zal eeuwig zijn. Voor altijd zal er iemand uit jouw nageslacht op de troon zitten. Nou ja, beter wordt het niet, zou je zeggen. Maar al dat succes, heeft op David niet een positieve invloed gehad. David is lui en vatzig geworden. En dat zie je als je kijkt naar dat verhaal wat we hebben gelezen. Er is een belangrijke oorlog, maar David blijft gewoon thuis. Helemaal geen zin meer om mee te gaan vechten. Hij blijft thuis en ligt tot laat in de middag of begin van de middag op zijn nest. Elke dag gewoon lekker uitslapen. Af en toe maakt hij een wandelingetje op zijn dakterras. En zo leeft hij een beetje zijn leven. En als hij op een dag dat weer doet, wandelen op zijn dakterras, valt zijn oog op een binnentuin daar vlakbij, daaronder ergens. En hij ziet een vrouw die een bad neemt. En die vrouw valt David op. En David valt op die vrouw. Ze is de vrouw van een van zijn officieren. En hij denkt niet van, oh wacht even, zij is getrouwd, ik ben getrouwd. Gaan we niet doen. Nee, hij laat Bathsheba halen en gaat met haar naar bed. En als ze dan later zwanger blijkt te zijn, dan schrikt David daarvan, maar dan gaat hij alles eraan doen om het in de doofpot te stoppen, om het niet te laten uitkomen dat hij met haar naar bed is geweest. En wat doet hij dan? Hij laat Uria naar Jeruzalem komen en probeert hem bij zijn vrouw, zijn eigen vrouw, in bed te krijgen. Zodat iedereen denkt dat Uria dus de vader is van het kind dat zal worden geboren. Maar dat helaas voor hem, nou ja. Maar in ieder geval dat mislukt. Want Uria blijkt een heel mooi, goed karakter te hebben. Hij wil helemaal niet lekker bij zijn vrouw gaan slapen terwijl zijn manschappen buiten in het veld moeten overnachten. En hij zegt ook de ark, die is ook buiten, hè, dus hij betrekt het ook op God. Hè, dus er wordt een oorlog gevoerd en ik wil God dienen en mijn mannen blijven dienen. Ik ga niet lekker een beetje bij mijn vrouw slapen. Hè, wat een voorbeeldige trouwe man is hij, Uria. Eigenlijk het tegendeel van David. Hè. David is zijn morele kompas volkomen kwijtgeraakt. Die doet maar wat, die volgt maar een beetje zijn eigen lusten. En eigenlijk is Uria daar het tegenbeeld van. Wat een trouwe man die oog heeft voor God, oog heeft voor andere mensen. Eigenlijk is Uria een soort van voorbeeld die al lijkt op de Heer Jezus. Zo zal later de Heer Jezus ook zijn. Maar David denkt alleen aan de doofpot. Alles moet in de doofpot. En daarom laat hij zelfs Uria vermoorden. En heel schijnheilig zegt hij dan achteraf, ja, de oorlog eist nou een keer zijn tol. David valt heel diep. En Bathsheba is het slachtoffer. Of niet? Is ze alleen maar slachtoffer? Volgens sommigen is Bathsheba ook wel een beetje medeschuldig. Ja, iemand die schrijft een uitleg bij deze geschiedenis en zet dan als kopje boven die uitleg waar twee vrijen hebben twee schuld. Ja, want, zo zegt hij dan, als je in de tuin in bad gaat, terwijl je weet dat het dakterras van de koning uitkijkt op jouw tuin, ben je het dan ook niet een beetje aan het uitlokken? En toch wordt Bathsheba in deze geschiedenis op geen enkele manier veroordeeld. In hoofdstuk 12 wordt verteld dat de profeet Nathan bij David komt en David op zijn zonde wijst. En Nathan wijst dan ook echt alleen maar op David. David, hij is de schuldige. En hij was dan ook een Oosterse koning met ja, dus absolute macht. Want Oosterse koningen hadden absolute macht. En zo'n koning, daar heb je dus helemaal niets tegen in te brengen. En zeker als vrouw, je kan alleen maar meewerken en verder heb je geen enkele keus. En daarom is hier sprake van misbruik en van helemaal niets anders. Bathsheba wordt door David gebruikt, misbruikt en vervolgens naar huis gestuurd. Ik wil even aandacht vragen voor een detail. En namelijk dat de naam van Bathsheba in dit hele verhaal maar één keer wordt gebruikt in vers 3 en daarna helemaal niet meer. En dan wordt ze alleen maar genoemd de vrouw van Uria. De vrouw van. Dat is hoe ze hier voor onze ogen wordt uitgetekend. De vrouw van. Alsof ze geen eigen identiteit heeft. En dat past ook wel in de context van die tijd. Zeker als het gaat om hoe koningen met vrouwen omgingen. De rol van vrouwen was vaak verstrengeld met de strijd om de macht. Dat zie je als bijvoorbeeld David Jeruzalem inneemt. Dan bevestigt hij meteen de macht die hij heeft door een aantal Jeruzalemse vrouwen tot vrouw te nemen. Dat worden dan zijn vrouwen. En zo laat een koning zien dat hij macht heeft. Dat hij vrouwen uit zo'n plaats zichzelf toe-eigent. En als de zoon van David, Absalom, later een greep naar de macht doet en David moet dan voor Absalom vluchten. Wat doet dan Absalom? Absalom die zet dan een tent op het dak van het koninklijk paleis en hij laat de vrouwen van zijn vader David één voor één langskomen en gaat hij met ze naar bed. En zo laat Absalom zien, ik heb hier nu de macht. En vrouwen zijn in die tijd een gebruiksvoorwerp voor de koning. En Bathsheba is eigenlijk ook een nobody. En ze wordt door David gewoon gebruikt en dan weer weggestuurd. Het aparte is dat Bathsheba ook in dat geslachtsregister van Matthäus, wat ik noemde, ook niet met naam wordt genoemd. Ook daar staat, David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Waarom wordt ze ook daar niet met naam genoemd? Nou, we kunnen Matthäus niet meer vragen, maar ik denk dat het ermee te maken heeft dat Matthäus juist ook op deze geschiedenis toch wel weer de aandacht wil vestigen. En met dat hij Uria noemt, wil hij in herinnering brengen die verschrikkelijke geschiedenis die heeft plaatsgevonden. Om er even aan te herinneren hoe wreed Bathsheba is behandeld als speelbal van die machtige koning van David. En toch komt Bathsheba in de Bijbel niet alleen maar zo naar voren als een machteloze, misbruikte vrouw. Er is nog een geschiedenis waarin Bathsheba een rol speelt. En dat wordt verteld in 1 Koningen 1. Dan zijn we wat verder in de tijd. David is oud en zwak geworden. Hij ligt op zijn bed. Komt eigenlijk nauwelijks meer van zijn bed af. Je kan eigenlijk wel zeggen dat hij op zijn sterfbed ligt. En ze hebben een meisje voor David opgezocht die voor hem zorgt. Abisag heet zij. En als David zo zwak is, dan ziet een zoon van David, Adonia heet hij, die ziet zijn kans schoon en hij denkt van, weet je wat, nu ga ik mij tot koning laten uitroepen. Blijkbaar was nog niet helemaal duidelijk van, nou, wie wordt de opvolger van David? In ieder geval, hij denkt van, nou, dat kan ik wel regelen. Ik wil koning worden. En hij treft voorbereidingen voor een plechtigheid, namelijk dat hij zich zal laten uitroepen tot de nieuwe koning. Maar Bathsheba, daar is ze weer, die wil daar een stokje voor steken. Samen met de profeet Nathan, omdat zij weet van, ja, maar David heeft gezegd dat Salomo, zoon van Bathsheba, dat die de opvolger van David zal worden. En niet Adonia. Dus wat doen ze? Nathan en Bathsheba gaan naar David toe en ze vertellen wat Adonia aan het doen is, dat hij bezig is zichzelf tot koning te laten uitroepen. En dan zien we dat Bathsheba heel veel invloed heeft op David. Want Bathsheba wordt heel erg serieus genomen. David die gaat echt met haar in gesprek en nou, wat is er aan de hand en vertel het allemaal maar. En dan luistert David ook naar Bathsheba en hij zorgt ervoor dat dus niet Adonia, maar dat voordat dat gebeuren kan, dat hij koning wordt, dat al heel snel eerst Salomo wordt gezalfd tot koning, wordt uitgeroepen tot koning en zo de nieuwe koning wordt. En ik vind het wel mooi dat Bathsheba hier overkomt als een krachtige vrouw die ergens het heft in handen neemt. En door haar doortastendheid werkt ze eraan mee dat het plan van God ook verder gaat. Want het is Gods plan dat De Messias zal worden geboren als nakomeling van koning Salomo. En ik vind dat bemoedigend voor vandaag. Dat Bathsheba meewerkt aan het plan van God. En wij kunnen wel eens het idee hebben dat wij zelf of anderen speelbal zijn van het lot. Speelbal misschien van andere mensen ook. Hoeveel mensen zijn wel niet speelbal van de machtswellustige Poetin? Die kunnen er maar weinig tegen doen, niks tegen inbrengen. Maar misschien heb je zelf wel het idee speelbal te zijn van het lot. Er gebeuren moeilijke dingen in je leven en je voelt je machteloos daaronder. En dan kan je wel eens denken van, en waarom laat God dit nou in vredesnaam allemaal gebeuren? Dan is het denk ik ook belangrijk om te kijken van, ja, maar wat voor beeld heb je dan van God? Als je denkt van, waarom gebeurt dit allemaal? Dan moet je je ook afvragen, wat is mijn beeld van God? Je kan het beeld van God hebben dat God een soort van directeur is, een CEO is, die vanuit de hoge hemel aan de touwtjes trekt. En soms aan een touwtje trekt en ja, dan gebeuren dingen die jij wilt en soms aan een touwtje trekt of niet aan een touwtje trekt. En dan gebeurt niet wat jij wilt. En dat is niet het beeld van God wat de Bijbel ons geeft. De Bijbel zegt, God regeert inderdaad over deze wereld, maar dat is niet dat hij aan touwtjes trekt, maar dat, daar zit ook bij dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben gekregen. En dat is aan het begin van de geschiedenis al fout gegaan. De mens ging de fout in en daardoor kwam de zonde in de wereld, kwamen allerlei gevolgen van de zonde in de wereld. En dat is de wereld waarin God regeert. Dat betekent ook dat God ruimte blijft geven aan de zonde, maar ook aan de dingen die er sinds de zondeval in deze wereld zijn. God heeft bijvoorbeeld, toen David zo grof met Bathsheba omging, ging niet ineens een eind gemaakt aan het leven van David. David had ook nog steeds een plek in zijn plannen, hoe moeilijk dat ook te begrijpen is. En God laat Poetin niet ineens dood neervallen, nu hij zoveel misdaden pleegt. Want in deze wereld bestaan het kwade en het goede, zeg maar, nog door elkaar heen. En God laat deze wereld ook met negatieve kanten nog steeds bestaan. Ook de negatieve gevolgen van de zondeval zijn er nog, zoals ziekte, het sterven, verdriet, moeite, het is er allemaal nog. Maar het is niet zo dat het God helemaal uit de hand loopt. Want hij zorgt ervoor, en dat is zeker, dat het uiteindelijk goed komt met deze wereld en dat het uiteindelijk goed komt met ons, zijn kinderen. Ja, inderdaad, soms door lijden en strijd heen. Maar God zorgt ervoor, het komt goed met jou als mijn kind. En juist dat, dat God ervoor zorgt dat het goed komt, zie je in het leven van Bathsheba. God gebruikt deze zo misbruikte vrouw. God gebruikt haar om ervoor te zorgen, ja, dat Salomo op de troon komt. En zo werkt Bathsheba eraan mee dat dus later de Messias, Jezus Christus, wordt geboren. En dat het plan van God verder wordt uitgevoerd. Het plan van God dat leidt tot de komst van het nieuwe koninkrijk, het koninkrijk van koning Jezus. Nou, ik vind het heel bemoedigend om dat in het leven van Bathsheba te zien. Dat zij meewerkte uiteindelijk aan Gods reddingsplan. Er was zoveel duisternis in haar leven. Verschrikkelijk wat haar overkomen is. Maar in haar leven schijnt dus ook licht. En ze mag haar plekje innemen in de plannen van God. God die door mensen heen ook zijn plannen uitvoert. En Gods plan dat gericht is op redding. Gods plan dat gericht is op een nieuwe wereld. Gods plan dat gericht is op jouw geluk, mijn geluk uiteindelijk. God gaat door met zijn plannen. En dat mogen wij in deze adventstijd beleven. Soms is het moeilijk te zien. Soms tast je nog wat in het duister. We snappen het niet. We snappen het vaak niet wat er allemaal gebeurt. En toch, God gaat wel door met zijn plannen. Hij gebruikt Bathseba om Salomo koning te laten worden. En via Salomo werkt hij door naar de geboorte van de Heer Jezus. En hij, de Heer Jezus, werd geboren in deze harde werkelijkheid. En de Heer Jezus leek ook een speelbal van allerlei machten te zijn. Joodse leiders, Romeinse heersers, ze deden maar en ze namen hem uiteindelijk gevangen. En hij kwam aan een kruis te hangen. En in dat alles, in die duisternis, werkte de Heere God verder. En de Heere Jezus overwon. En omdat God op die manier inderdaad verder gaat, mag je weten dat je niet alleen bent. Ook niet als het donker is om je heen. God is erbij en hij gaat door met zijn plan. Het plan van zijn nieuwe koninkrijk dat doorbreekt in deze wereld. En soms zie je er iets van. Soms zie je iets van liefde, van hoop, van de trouw van God. En daaraan zie je dat God doorgaat met zijn nieuwe wereld. En weet je, en ik mag daarbij horen. Ik mag horen bij die beweging van de nieuwe wereld van God. En weet je hoe dat gebeurt, hoe jij daarbij hoort? Je hoort erbij door te geloven in hem, de Heer Jezus. Koning van het nieuwe koninkrijk. En als je door het geloof aan hem bent verbonden, dan word je meegenomen in de beweging van zijn rijk. Kom erbij. Ga mee in die beweging. Amen.
Thank you.
Ja, we hebben gehoord over God die doorgaat met zijn plannen, waar wij een onderdeel van mogen zijn. En we zullen nu ons geloof belijden in die drie enige God. En dat doen we met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Die zullen worden gelezen, die wij in ons hart mogen meebelijden. En daarna gaan we zingen gezang 177 vers 2 en vers 3.
Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door Hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald. Neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan, overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal in heerlijkheid weerkomen, om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen.
Ja, we zullen gaan bidden voorafgaand aan het gebed nog het volgende. Misschien hebben jullie gehoord over Anne Stol, een man van 56 jaar die al meer dan een week is vermist. Zijn moeder woont hier in Oldehoven en ja, misschien dat jullie deze familie ook wel kennen. We zullen voor Anne Stol en zijn familie bidden. Het is natuurlijk vreselijk om mee te maken. Ja, als je zoon, je familielid vermist is al een hele tijd en je hebt geen idee waar diegene is en of hij nog in leven is. Nou ja, we zullen naar de Heere gaan en ook voor hen in gebed gaan. Zullen we bidden en danken. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat uw koninkrijk verder gaat. Dat zagen we toen we stilstonden bij Bathseba, die een donker leven had, vreselijk wat haar is aangedaan, moeilijk te begrijpen dat het haar overkomen moest. Daarin zien we de zonde en de vreselijke gevolgen ervan die in deze wereld nog steeds een rol spelen. Maar we zien ook dat u met uw reddingsplan bent doorgegaan en nog steeds doorgaat. Het reddingsplan met Christus als centrum. Heere God, u kent ons. U weet van de mooie dingen in ons leven. U weet waar we mee worstelen. En we bidden u, Heer, laat ons niet los. Help ons als het donker is. Help ons er doorheen. En geef dat er dan ook steeds licht zichtbaar is of wordt. Help ons steeds weer te geloven en te vertrouwen. Te geloven in de Heer Jezus die koning is. Koning van een koninkrijk waarvan we soms al iets zien. Koning van een koninkrijk dat in ieder geval, zo weten we, doorbreekt. Niemand houdt dat tegen. Heere God, geef ons geloof. En geef dat we ons verbonden weten aan de Heer Jezus. Zegen ons als we volgende week de maaltijd van onze Heer vieren. Als we het avondmaal vieren. Geef dat daardoor onze band met de Heer Jezus wordt versterkt. En maak ons weer duidelijk hoezeer we hem nodig hebben. Als onze redder, redder van de zonde, als licht in deze wereld. Wees met uw geest bij ons als we het avondmaal vieren en daar naartoe leven. We bidden u voor hen die veel verdriet in hun leven kennen. Ontferm u over hen. We bidden voor wie te maken hebben met ziekte. Ziekte die het leven zwaar kan maken. Ontferm u over hen. We bidden u voor hen die lijden onder moeilijke relaties. Ontferm u over hen. We bidden voor hen die lijden onder oorlog en geweld. Ontfermt u zich over die mensen. We bidden u voor hen die verstrikt zijn in zonde. Maak die banden van de zonde los. We bidden u, geef dat nog velen de Heere Jezus als redder en koning leren kennen en in hem mogen geloven. We bidden u, geef dat ons leven een venster is op hem, op de Heere Jezus. We bidden u in het bijzonder voor de moeder en de verdere familie van Anne Stol, die al zo lang vermist is, meer dan een week. Wat is die onzekerheid moeilijk, niet te weten wat er met hem is gebeurd, of hij nog leeft of niet meer. We bidden voor hem. Helpt u hen. Geef dat er goede hulp en begeleiding is. En geef dat er duidelijkheid komt over waar hij is, hoe het met hem is, dat hij gevonden wordt. Heer, ontfermt u zich over hem. We danken u, Heer, voor goede dingen die er zijn. En zo danken we u voor dat Marsga Abarsga haar verjaardag mag gaan vieren. Babette Penninga ook jarig zal zijn. Ja, dank u wel dat u Marsga en Babette hebt bewaard het afgelopen jaar. Dat u als een vader voor ze hebt gezorgd. En we bidden u, geef dat ze een fijne verjaardag mogen hebben. En ja, wilt u ook het komend jaar voor hen zorgen? Daar rekenen we op, omdat u hun vader bent. En Heere God, zorgt voor hen en ook voor het gezin waarin ze een plek hebben gekregen. We bidden u voor Johan Penninga, die is verkozen tot ouderling. Wilt u hem de vrijmoedigheid geven om inderdaad die benoeming aan te nemen, om dat werk te gaan doen? Heer, wilt u daarin met hem zijn en geven wat hij nodig heeft? Wees bij ons de komende week, Heere God. Help ons de komende week bij onze taak van elke dag. Help ons bij het werk, help ons bij het omgaan met andere mensen. Help ons om te leven met u. Geef ons daarvoor uw geest. En geef dat we ook blijdschap mogen ervaren van het geloof. Geef ons vrede in ons hart. Vrede die alle verstand te boven gaat. Hoort u ons bidden. In Jezus' naam. Amen. Er zal nu worden gecollecteerd en na de collecte zullen we nog gaan zingen liedboek 289, Heer, het licht van uw liefde schittert. We mogen de zegen van onze God ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal.